avond is het eerste en het tweede vers van Matthäus 2. Matthäus 2, vers 1 en 2. Wij lezen het woord Gods nu aldus. Maar toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van Herodes de koning, ziet magiërs van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten in opgang en zijn gekomen om ons voor hem neer te werpen. Gemeente des Heren, het is een eeuwenoude gewoonte om op de 6e januari in de kerk het feest te vieren van de zogenaamde drie koningen. In de reformatorische kringen spreekt men meer van de wijze uit het oosten, omdat de Statenvertaling dat geeft. Het is een belangrijk en indrukwekkend gedenken geweest, wat heel oud is. Maar hoe belangrijk dat ook is en hoeveel zegening het ook gegeven heeft in de loop van de tijden, het is bijna, ik zou zeggen, een plicht van reformatorische christenen en ook juist hun dienaren, de dienaar des woords, om toch te zoeken naar de oorsprong waarom wat daarvan bekendgemaakt wordt in de Heilige Schrift zelf. Nog eens gezegd, de Heilige Schrift wordt verwerkt in de loop van de eeuwen. En mensen gaan daar persoonlijk mee om en ontvangen daar hun zegen uit. Maar het loont zeker om te gaan vragen wat de oorsprong van dit alles is in de openbaring zelf. Dan moeten we het niet voor zo eenvoudig zien om het op te sporen. De geest, als die ons verlicht, dan wordt een congenialiteit geschapen, maar we spreken zo gemakkelijk, zo theoretisch, soms zo theologisch en ook zo leerstellig over deze dingen. Om de dingen te herkennen moet de mens iets gegeven zijn. En de tekst is zo vol dat zelfs als we veel gezien hebben en veel ervaren en veel om zijn gegaan met grote geesten, dan is het voor ons laatgeborenen toch moeilijk om de oorspronkelijke betekenis te zien. Maar het hoeft ook niet ter volle, als we iets daaruit mogen putten, zonder het andere wat ons bekend is af te stoten, kunnen wij toch daar misschien ons zegen uit ontvangen. We volgen het verhaal op de voet. Er wordt zo even gezegd, toen u Jezus geboren was te Bethlehem in Judea. Er is zo weinig in het Matthäus-evangelie over de geboorte gezegd. Alleen de aarzelingen van Jozef om Maria tot zich te nemen, omdat zij bevrucht was uit de Heilige Geest. Dat diepe mysterie dat zelfs Jozef, die van koninklijke afkomst was, door de hardheid van het leven vergeten had en achterdochtig was geworden. Achterdocht komt dikwijls voort uit moeilijke en zware ervaringen. Maar soms schermt het af van een oorsprong die men vergeten heeft, zo Jozef de koningszoon, die terwijl hij toch Maria kende, zo kwaad van haar heeft gedacht. De hemel moet erbij komen om hem op het pad te brengen. In een droom, nog niet eens rechtstreeks in de droom, kan een mens soms terugkeren tot zijn voorvaderen en tot dat verleden. Een engel spreekt in een droom: Jozef, neem uw vrouw tot u, want dat ze ontvangen is uit de hele Heilige Geest. Dit gaat eraan vooraf. Ik duid het even aan, dit grote mysterie. En er staat het toen nu juist Jezus geboren was, te Bethlehem. Ja, niet zoals men zegt, de Nazareth. Dat is de schijn, dat is de bedekking, maar in Bethlehem, het geheim van de geboorte van de zoon van David. Daar in de Davidstad. Dat wordt alles in enkele woorden aangeduid. En dan komt daar dat wonderlijke verhaal. Dat niet meer gaat in de eerste plaats, het meeste waar de evangelie over spreken is, gaat over de Messias en zijn volk. Eigenlijk bijna alle evangelieverhalen die gaan over het Joodse volk, de omgang van Jezus met zijn volk. Er wordt zijdelings wel iets gezegd over de betekenis voor de volkeren, maar dat neemt toch maar een heel klein deel van het evangelie in beslag. Maar hier staat iets zo merkwaardigs, dat ver buiten het land van Israël daar mensen bewogen zijn. En niet alleen mensen, maar ook de schepping, ook de kosmische machten zijn bewogen. Merkwaardig in de stille bedekking van de kribben en van de doeken en van Bethlehem is daar toch iets gebeurd in de kosmos en onder mensen. Wat hier wordt gezegd, het is nog bedekt, want deze grote dingen kan niet iedereen zien. Het zijn enkelingen die geroepen worden om dingen te zien, niet om ze voor zichzelf te houden, maar van die enkelingen moet de mensheid het altijd weer hebben. En een van de vreselijkste dingen van onze tijd is dat men juist die enkelingen die iets gegeven is en die meer mochten zien, dat men die eigenlijk hun verkondiging onmogelijk wil maken. En daarmee keert men zich tegen zichzelf. Maar daar hoeven we niet uitgebreid op in te gaan. Hier in het evangelie worden deze dingen zo duidelijk gezegd. Wie komen daar? Er wordt gezegd, het getal wordt ook niet genoemd, het zijn magiërs, magoi in het Grieks, die gekomen zijn naar Jeruzalem en ze komen uit het oosten. Er staat een meervoudsvorm voor het oosten. In het andere, wat met opgang vertaald kan worden, staat het in het enkelvoud. Hier, het oosten, meervoud, betekent dus die speciale oosterse landen. En we moeten even hier denken dat dit alles geschiet binnen de bewoonde wereld van het Romeinse Rijk, waar Augustus over regeert. Maar dit zijn mensen van buiten het Romeinse Rijk die komen. En dan worden ze uit het oosten, dus ze zijn vertegenwoordigers van die oosterse landen. Er is een verband geweest, vooral onder Alexander de Grote. Die heeft al deze landen willen verenigen in een wereldheerschappij. En ik meen, dat kan ik nu niet uitwerken, dat het Alexanders bedoeling is geweest om de volken te bereiden voor de grote gebeurtenis van de volheid des tijds, waarin de verlosser der wereld geboren zou worden. Dat rijk van Alexander is uit elkaar geslagen. Er is heel veel van overgebleven in cultureel opzicht. Maar er is een gebied daar in het oosten wat wel door hem is aangeraakt, maar wat zich verzelfstandigd heeft. En daar vinden wij hier sprake van wat hier wordt genoemd, Hier worden de zogenaamde magiërs of magoi genoemd, wat hier in een speciale betekenis gebruikt wordt. Wij gebruiken het woord magiër dikwijls voor alles wat met bezwering en toverij te maken heeft. Maar dat is het hier niet. Hier, de uitdrukking die hier gebruikt wordt, en die we ook bij de Grieken vinden, bij Herodotus en bij allerlei schrijvers. Maar het is een woord dat eigenlijk betekent een Persische priester in de eerste plaats. Een aanhanger van de leer van Zarathustra, die immers het één godendom heeft geleerd met de boze macht daar tegenover. Het was de godsdienst van de Persen geweest van het rijk dat Alexander veroverd heeft. Maar ze zijn blijven bestaan. En ze zijn verbonden geweest met anderen. Het wordt niet van één oostersland, maar het meervoud. Hier zijn dus wetende magiërs die dus de kennis hebben van de openbaring die aan Zarathustra is gegeven over de ene God en die nochtans open zijn gebleven voor de vervulling van de profetieën, want Zarathustra heeft verkondigd dat de Saossiant, de wereldbevrijder, dat die geboren zou worden. En ze leven dus in de toekomst, dan zal het Rijk Gods zal aanbreken. Het is hen geopenbaard in een ster. De Oosterse mens weet van het verband met de kosmos, ook in Israël is het bekend. De sterren zijn iets heel anders dan wat wij daar in de moderne kosmografie onder verstaan. Het zijn eigenlijk de openbaringen van hemelgeesten. Daarom wordt de God van Israël genoemd de Heere der Heerscharen, de God van de legerscharen, van de sterrenmachten. Het zijn dus die goddelijke wezens die, waarvan de God van Israël de hoogste God is en over wie hij regeert. Er is onder hen één, en die wordt dus ook in het Johannes Evangelie genoemd, een goddelijk wezen. En dat ene goddelijke wezen is de Torah, de eeuwige wijsheid Gods, die voor alle eeuwen in het ontoegankelijk licht bij God was. En die is afgedaald in deze wereld. Eerst in de hemelsferen, waar we de vorige keer over spraken. En dan op aarde is gekomen, vlees is geworden, gedaan heeft wat God van hem gevraagd heeft. Maar hij heeft ook een hemelse verschijning. En deze magiërs, die ingewijd zijn in deze geheimen, die herkennen het komen van deze wijsheid Gods door de hemelsferen heen. Zij herkennen zijn verschijning in een ster, daarom zegt men ook zijn ster. En ze gaan op, en dat is heel merkwaardig, waar bijna niemand aan toekomt, alleen de diepst ingewijden onder de mensheid. De meeste mensen, en ook wijzen en ingewijden, die blijven dikwijls uiteindelijk toch staan bij het openbaringsgebied dat hen is toevertrouwd. Ze komen niet tot de ontdekking dat ook dit steeds getoetst moet worden. En dat het verwijst naar een toekomst en naar iets dat nog hoger is. Het gevaarlijk is dat de culturen zich afsluiten in zichzelf en daardoor intolerant zijn tegenover de anderen. Natuurlijk is er een rangorde. Niet alles is gelijk. Het moeilijke is dat men dan ook weer zo democratisch redeneert en denkt dat het allemaal maar gelijk is. Nee, er is een rangordening. En die rangorde is er, maar er is ook vanuit de openbaring van die volken, zoals hier uit de Persische godsdienst, een verwijzing naar die verlosser, die zelfs boven het lot en boven de noodwendigheid uitgaat. Want daar is de verlossing. Zolang we nog in de band zitten van de noodwendigheden en van de slavernij, zo lang de ware vrijheid gekomen. Wij zitten in omstandigheden, in situaties waar we in gekluisterd zijn. Maar en dat wordt uitgedrukt door het beheer van de wereld, door de sterrenmachten. En die hebben hun constellaties. Maar er is een diep geheim dat leeft bij de wijze van alle religies en van alle culturen, dat er iets bovenuit gaat. En dat is nu het merkwaardige van het Joodse volk, dat het die opdracht heeft gekregen om zo te leven, wel rekening houdend met de wetmatigheden en de noodwendigheden waaraan de volkeren onderworpen zijn. Ze kennen het door en door, maar ze weten dat er iets bovenuit gaat, wat boven de sterren uitgaat. Ik heb u ooit het verhaal van Abraham gewezen, die door de Heere God boven de sterren wordt opgeheven om neer te zien op de sterren, en dan te zien dat het onmogelijke gaat gebeuren, dat hij de stamvader zal zijn van het volk van Israël. Ik ga er nu niet uitgebreid op in. Nu, die magiërs hebben die ster gezien en de glans van die ster, en hebben in die glans van die ster het unieke ontdekt. Ze zijn in aanzien gekomen met dat wonderlijke volk dat onder hen heeft gewoond en dat hun koning Cyrus heeft terug laten gaan naar hun land. En ze hebben aldoor gemerkt dat deze mensen tegen alles in bleven geloven, bleven vertrouwen in God, die boven de sterren en de noodwendigheden en de machten staat, en de aanleg en de geboorte, om het modern te zeggen, de erfelijke aanleg en de genen en al die dingen meer, zoals wij het weten te zeggen. Het is er, en het schijnt al wel een vaste orde te zijn, en dat is het ook, maar er gaat iets bovenuit. Ze hebben het altijd een wonderlijk volk gevonden, inconsequent in veel opzichten. Alleen het vreemde was dat ze door al die eeuwen heen zijn blijven leven. Ze hebben wellicht gesprekken gehad. Nu zien ze daar die glanzende ster, die onvergelijkelijke ster, en zeggen, dan moet het toch zijn gebeurd. De verlosser der wereld. Maar ze zeggen niet, als ze in Jeruzalem aangekomen zijn, waar is de verlosser der wereld? Maar ze zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Ze hebben de glans van de ster gezien. En dan wetend dat de Joden weten van iets wat boven de sterren uitgaat, in een verlossing en in een vrijheid, in een God die uitsluitend licht is en geen duisternis, en die liefde is, want liefde is de hoogste vrijheid. Zij kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat de koning der Joden geboren is. En ze zeggen nogal heel realistisch, de koning der Joden. Ze zeggen niet de koning van Israël, want Joden zijn het volk in de ballingschap, ook al wonen ze in Israël, het bezette land. Het is zo dat zij hebben herkend dat het grote is gebeurd. En ze gaan dan naïef naar degene die over dat land heerst, en dat is dan koning Herodes. Er wordt bijgezegd, Herodes de koning. Het is bijna ironisch. Aan de andere kant, hij zou als koning moeten handelen. Wie is Herodes? Herodes is de Edomiet, de afstammeling van Esau. En het vreselijke voor de Joden is dat nu openlijk Esau heerst over Jacob tegen de profetie in. Want Jacob zal de eerste zijn en de bevrijder voortbrengen van de volkeren in de eerste plaats van Esau. Dat vreselijke tegen alle profetie in gebeurt hier. En Herodes is een merkwaardige figuur. Herodes die heeft zich meester gemaakt van de troon van Israël. De laatste Maccabee heeft hij uitgeroeid. En hij heeft een bondgenootschap met de Romeinen gezocht. Het is bekend dat hij zich verbonden heeft met Antonius. die het oosten regeerde. En die Antonius, die heeft zich door, en dat is een van de wonderlijkste dingen in de wereldgeschiedenis geweest, heeft zich door Herodes laten verleiden om de laatste Joodse koning te laten onthoofden. Moet tot haar eer gezegd worden dat Cleopatra Antonius heeft gewaarschuwd, want ze heeft Herodes willen ombrengen, omdat ze in Herodes het grote onheil zag. En wat is er nu gebeurd? Het grote punt, de grote beslissing van de wereldgeschiedenis, na de slag bij Actium tussen het Westen met Octavianus, de latere Augustus, waaronder Jezus geboren zou worden, en het Oosten met Antonius. Dat ogenblik, als Antonius de slag verloren heeft, dan gaat Herodes, verraadt de hele zaak en gaat over naar Octavianus. Dat is een ontzaglijke inbreuk geweest. Hier is er een verbinding van het Romeinse Rijk met Herodes, met Esau. Daar komt het vandaan dat de rabbijnen tot op deze dag zeggen dat de grote tegenstander van Israël, dat dat Rome is. Dat wordt dus hier, heeft dat allemaal plaatsgevonden. Nu komen deze magiërs, die merkwaardig uit een gebied komen, uit dat Perzische Rijk van die Parthen, dat gebied wat zich als vijand, omdat ze één God vereren, tegenover het Romeinse Rijk stelt. Ze komen uit dat zelfstandige gebied wat een van de grootste vijanden van Rome is geweest. En dan is het zo dat ze toch komen te Jeruzalem en toch argeloos aan die koning Herodes gaan. En dan vragen wij de geboren koning der Joden. Dat Herodes geschokt is, hij heeft de laatste sporen van het Joodse koningshuis menen uit te roeien. En hier blijkt het dan niet zomaar een laatste afstammeling te zijn van dat geslacht. Maar als het in de sterren is gezegd, dan blijkt het een kosmisch geheel te zijn. En je weet direct dat het hier om de Messias zelf gaat. En dan het merkwaardige, wat hier gebeurt, dat Herodes zich wendt tot de schriftgeleerden. Want dat is het merkwaardige, ook wat we in Rome dikwijls vinden en wat het kenmerkende is van de geest van Rome en ook van Herodes, dat is dat niet de tegenstander, dat daar alles van opzij geworpen wordt. Het wordt zoveel mogelijk ten eigen nutte gebruikt om zichzelf te handhaven. De profetie wordt gebruikt. En het is zelfs zo dat Herodes voorwendt om het kind te aanbidden, want dat is toch eigenlijk gevraagd. Uiteindelijk moet Esau Jacob hulde brengen, het eerstgeboorterecht erkennen. En dat zegt nu in een spel dat Herodes speelt, zegt hij tot deze magiërs, om te weten te komen waar het kind is. De profetie is nog niet voldoende, Bethlehem wil weten waar die is, want hij is vastbesloten om zich tegen de hemel te keren. Hij weet dat het uiteindelijk toch verloren wordt, maar iemand kan het lang volhouden. En het Romeinse Rijk kan de strijd, vooral door al het geestelijke en al het prachtige wat er van de goddelijke wereld komt, ten eigen bate te gebruiken, kan het duizenden jaren het volhouden. Maar het zou natuurlijk beter zijn voor Herodes, zo denkt hij, als hij het licht uit de wereld gaat bannen. Die wijzen die, of die magiërs, die gaan dan weg en hebben de plaats gevonden. Er komt een sprake van de hemel, die glanzende ster verschijnt. Het is dus de aanwezigheid van de geboren koning van zijn hemelse zijde. En dat brengt hen dan op de plaats waar het kind is. Het is merkwaardig dat hier de volkeren der wereld geleid worden, eensdeels door de profetie, andersdeels door de sprake in de kosmos. En dat ze bij het kind komen, bij de verlosser der wereld, met de bedoeling om zichzelf te corrigeren aan dit licht en een toekomst voor zichzelf te openen. Want dat is het, broeders en zusters. Dat is het kenmerkende. Je kunt het kind dat in de wereld geboren is, kun je negeren. Je kunt wel gebruik maken van wat hij in de wereld heeft gebracht. Allerlei dingen die van het christendom, vanuit het evangelie zijn uitgegaan, die positief waren, kun je gebruiken tot de moraal toe. En het hele humanisme, wat is het anders dan een handel in christelijke antiquiteiten, wat ik al eerder meende te kunnen zeggen. Je kunt het allemaal gebruiken. Maar, broeders en zusters, een mens heeft geen toekomst als hij het kind alleen maar gebruikt en niet komt om zich ervoor neer te werpen. Koning van Israël met zijn volk, de koning der Joden, erkennen en daarvoor neer te werpen. Niet om zomaar in het Jodendom op te gaan, maar om de eigen openbaring, wat toevertrouwd is, daarin een licht te zien ontsteken. Wie, dat geldt voor volkeren, maar dat geldt ook voor personen. Wij zullen, willen wij toekomst hebben, tijdelijke toekomst, maar ook eeuwige toekomst, zullen wij tot die erkenning moeten komen en herkenning in dat wonderen wat hier van de eeuwige wijsheid Gods geopenbaard is. En zo diep daalt in de diepste gebieden van de schepping om een baan te openen, om de schepping te verlossen tot in de helse krochten, in de helle krochten toe. Want we lijden, hij is nedergedaald ter helle, dat is het dodenrijk. Maar dat is ook het allerdiepste waar de Petrusbrief van spreekt. Je kunt nergens in de wereld terechtkomen, broeders en zusters, of er is een spoor dat hij heeft getrokken. Je hoeft niet naar de hemel op te stijgen. En je vindt overal zijn voetsporen, in welke wanhoop en duisternis ook een mens terechtkomt. Je ziet het dikwijls niet. Natuurlijk, je ziet het dikwijls niet, maar het merkwaardige is, als het laatste vertrouwen erop blijft, dan is er altijd weer iets dat het dichterbij komt en dat je soms zegt, zoals de heilige Antonius heeft gezegd, hoe kon ik volhouden? Maar hij zag later dat dit kind, dat deze Jezus vlak bij hem was, dat was het geheim en dat is het geheim van ons leven, als dat kan. Dat hebben die magiërs gezien en ze zijn daar gekomen. Uiterlijk was er niets, de ster gaat ervoor blijven staan voor het huis van een wonderlijk hemelverschijnsel dat is geweest. Niet kunnen wij dat onderbrengen in het ons bekende. Je kunt het op allerlei wijze verklaren met constellaties en met kometen. En we kunnen dat toch niet naspeuren. Het gaat alleen om dit teken. Er is beweging boven het huis en in dat huis vinden ze het kind met de moeder. En wat is nou eigenlijk de aanwijzing van deze mensen waar wij ons zo aan verwant voelen, omdat ze van buiten Israël zijn, omdat ze eeuwenlang in hun hart en in het beste van hun traditie een verlangen hebben gehad daarnaar en een voorspelling en een profetie. Hoe kun je nu met dat kind dat de openbaring van het hoogste goddelijke wezen is, hoe kun je daar nou eigenlijk mee omgaan? Kun je nou, want je kunt er nou algemeen over spreken, maar het gaat toch ook in de kerk, broeders en zusters, om praktische dingen. Wat hebben ze nu gedaan? Hoe komen ze tot hem? Ze werpen zich neer, dat is de hoogste erkenning, het is de groet die in het oosten voor de vorsten werd gedaan, ook voor de Persische koningen. Maar hier gaat het om de koning der koningen. Ze werpen zich voor dat kind neer, die daar met zijn moeder is, en hun helderziende oog die de verbinding met de ster boven hebben gezien, herkennen het verband van de glans van de ster en van dit kind. Hoe gaan ze dan om? Dan staat er nadat ze zich neergeworpen hebben, openen ze hun schatten. Hun schatten. Ze openen hun schatten en geven die schatten aan dat kind. Dat schijnt de omgang te zijn, broeders en zusters, met dit kind. Dat is dus voor ons uiterst leerzaam om dat na te volgen. Wat is het dan, schatten? Wat zijn die schatten? Wat kun je eigenlijk God aanbieden? Je kunt toch God alleen maar aanbieden iets wat van hemzelf is. Het andere reikt niet tot hem. Het moet dus de kwaliteit hebben van het goddelijke. Alleen dat kan aan God aangeboden worden. Niet dat God het nodig heeft. Maar u weet, geschenken, dat kennen wij ook. Geschenken gaan er niet in eerste plaats om. Om iets te hebben. Of zomaar niet te hebben. Maar het gaat om de uitwisseling. Geschenken aan elkaar geven is een vreugdevol gebeuren. Het is een gevaarlijk spel, want men heeft altijd gedacht, er moet een maat in zijn en er moet een uitwisseling zijn, dat de een niet wat krijgt over de andere. Er is hier natuurlijk ten opzichte van de goddelijke wereld helemaal geen sprake van. Van dat kleinzielige en dat gevaarlijke, dat beperkte en gebrek aan macht wat wij hebben in onze wereld, dat we moeten uitkijken of we niet te veel krijgen en dat we dat weer terug moeten doen en al die dingen. En die uitwisseling is op zichzelf natuurlijk wel heel belangrijk en men gaat alles toe terug, ook geen zult niet stelen en al die dingen meer. En dat kan ik nu niet allemaal uitwerken, maar het geven hiervan, dat is de schatten. Wat zijn de schatten? Dat zijn de dingen, de hoogste dingen die de mensheid ook na de zondeval bewaard heeft. Er zijn van die bijzondere dingen die een mens behouden is gebleven, heeft behouden, ook na de zondeval. Dat is in eerste plaats dit. Een mens heeft een goddelijke adem, dat kun je iemand nooit afnemen. Een stuk onsterfelijkheid. Ach ja, er is ook een geest, je kunt denken en je hebt een intellect en je kunt voelen en er zijn verheven dingen. Maar er is daar bovenuit nog die glans van die neshama, van die goddelijke adem. De mystici spreken van de goddelijke vonk, maar dan is het meer afgesloten. Adem is communicatie. En de geest, dat is een afglans daarvan. En dan het leven wat we in ons lichaam hebben, is er ook een afglans van. Daar hebben we vaak over gesproken, maar er zijn van die dingen. Maar dat kan nu ook, broeders en zusters, in een symboliek, niet alleen, maar in een realiteit indalen van dingen in deze wereld die werkelijk uitzonderlijk zijn, die ons zijn toevertrouwd. En er worden hier drie dingen genoemd, niet omdat ze de enige zijn, maar omdat ze toch zeer kenmerkend zijn voor alles wat wij verder nog kennen. Het is namelijk zo, het gaat in de eerste plaats om, wat zijn er in die schatten? Het goud. En goud, dat is iets, ja, er is heel veel narigheid uit voortgekomen. Maar men heeft altijd geweten dat het goud iets heel bijzonders is. Goud is eigenlijk gestold hemellicht. Vandaar dat het goud ook altijd nog zelfs een economische waarde heeft. Heel vreemd. Want wat kun je er eigenlijk mee doen? Ja, wat praktische dingen. Maar verder dat het die waarde heeft, dat moet bijna een magische, een mythische waarde zijn, het goud. Het goud heeft ook iets bijzonders. Je hebt mensen die geldzuchtig zijn en die denken dat ze van goud houden. Maar geldzuchtige mensen die kennen het goud niet. Het goud gaat boven de geldswaarde uit. Het goud is zoiets dat het eigenlijk helemaal niet nuttig is. Ook niet dat het aan de dingen, het kan een afglans geven van waarde. Maar het vertegenwoordigt iets van het zonlicht. Het zon, Plato heeft gezegd dat de zon ook een uitstraling is van de hemelse wereld. En daar heeft het goud mee te maken. Nietzsche heeft zo'n prachtig stuk geschreven in de Zarathustra waar hij dan ziet. Dat die visser daar roeit. Die man roeit in die boot over dat meer. En dat dan de zon op die roeiriemen schijnt en die zijn goud. Hij roeit met gouden riemen. Er wordt iets gezegd van het goud. En dat kun je een ogenblik in een flits kun je dat zien bij zo'n meer, zo'n en weer dat zonlicht. Maar het goud heeft wat het is gestold licht, gestold hemellicht. En het is maar een stukje ervan. Er iets van overgebleven. En je kunt het verkeerd gebruiken. Het principe waar we het over hadden van Herodes en Rome. Je kunt het goud voor allerlei kwalijke dingen gebruiken. Maar het heeft uiteindelijk iets wat boven alle nut uitgaat. Wat alleen getuigt van dat grote, van dat hele. Het is maar een stukje. Het is maar iets wat er over is. Het is maar weinig rest van het koninkrijk God. Maar het is er. En het heeft te maken, het correspondeert met het diepst van ons wezen, namelijk van onze goddelijke adem. Daar correspondeert het goud mee. En als het goed is, als het niet omgezet wordt in geld, maar het is goud, het nutteloze goud op zichzelf, dan herinnert het ons eraan dat wij een goddelijke adem hebben. Nu dat is ontdekt. Als ze dat kind zien, dan worden ze eraan herinnerd dat ze een goddelijke adem hebben. En dan wordt ineens dat goud staat ermee in verbinding. En dan willen ze de communicatie met datgene wat ze ontvangen hebben. En waar ze op geleefd hebben. Waar ze op geteerd hebben. In de duisternis van de wereld. Dat geven ze terug aan degene van wie ze het hebben ontvangen. En nu krijgen ze zo'n licht dat het weinig goud dat ze bezitten, dat is alles niets vergeleken bij wat ze nu ontvangen, want er is een uitwisseling. Maar het goud heeft te maken met de opwekking van de goddelijke adem. En dan het tweede is goud en dan volgt de wierook. En dat is, ja, de wierook, dat heeft te maken met het wondere hout van de Libanon. Er wordt in de Bijbel veel over gesproken, maar wat is eigenlijk de bedoeling van wierook? We kennen het hier in onze kerk niet, merkwaardig in de Rooms-Katholieke eredienst, maar ook in de Oosterse kerk en in allerlei volkeren. Speelt de wierook een grote rol? Wat is het eigenlijk? Sommige mensen voelen het als iets heel naars, maar het heeft iets wonders. Het zuivert de atmosfeer. Het is zo dat het als het ware de donkere geesten moet verdrijven. Het is een rest uit het paradijs. Een zuivere sfeer. Wij weten wel hoe nodig dat is. We stikken bijna gewoon al uiterlijk in deze tijd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar hier is een zuivering, hier is iets overgebleven. De wierook is een symbool ervan, van het zuiveren van de atmosfeer. Daar zijn we toch in bezig, u weet wat er hoort ook bij het voorlezen van de geloofsbelijdenis. Die had ook die bedoeling oorspronkelijk. Daarom lees ik die geloofsbelijdenis altijd het begin van de dienst en niet aan het eind. Het heeft een zuiverende werking. Het is zoiets als wierook. Wierook kan de lucht, de atmosfeer, kan het zuiveren en het wekt onze geest op. Het is zoiets dat de goddelijke adem is veel meer, maar dat goud meer aan mij, de geest is ook belangrijk. Met de geest kun je denken, kun je onderscheiden, kun je met de geest kun je dingen herkennen. En denken is belangrijk. En het heeft ook te maken met een fijnzinnig gevoelsleven. Allemaal met die geest te maken en met die En met die wierook, het is bekend dat Louis Couperus, men noemt hem dan een decadent, mijn man heeft vreselijk hard gewerkt, dus zo decadent kan hij niet zijn geweest. En Louis Couperus had nodig voor het schrijven altijd wierook. Er moest wierook zijn, omdat hij een bepaalde sfeer nodig had. Merkwaardig dat laatgeboren mensen daar nog van weten, maar de kerk heeft ervan geweten. Van die wierook komt in het Oude Testament op vele plaatsen, ook voor die wierook, zuiver om verband met de geest van mens die verhelderd wordt. En dat waarop de mens dit gedaan, wordt nu teruggegeven. Er is communicatie, het is van hem ontvangen. Als laatste, ik zou er wel breedvoerig over willen praten, maar het wordt veel te laat. En het laatste is dan die mirre. En mirre is vooral dient tot verfraaiing en zuivering van het lichaam. Want het lichaam is ook een pand. Het lichaam staat in verband, is niet iets los wat er tegenover staat. Het lichaam kan verstrompelen, kan achteruit gaan, maar in wezen niet. In wezen wordt het gered. Het gaat in het evangelie en in de hele Bijbel ook om de wederopstanding des vlees. Het lichaam wordt hersteld. Het moet onsterfelijk worden. Ook het lichaam moet onsterfelijk worden. De doodskrachten moeten eruit. Wat een worsteling is daarin. Maar daar heeft het teken daarvan. Je kunt het opvatten bijna als een gebed. Het heeft een uitwerking van verfraaiing en van reiniging. Maar zowel het goud als de wierook, als de mirre zijn gebedsvormen om vervuld te worden met de wijsheid en heerlijkheid van het kind. Het is een uitwisseling. Ik mag het zo misschien even aanduiden, dan het laatste, en dan houd ik op erover. Dan hebben ze het kind ontmoet. Het zijn mensen geworden die weer terug kunnen. Ze worden gewaarschuwd door de hemel om niet naar Herodes te gaan. Ze gaan langs een andere weg, die andere weg. Nou, dat heeft Rome geweten. Ze zijn naar het oosten gegaan, waar het Nieuw-Persische Rijk kwam en al die dingen die daarmee samenhangen. Maar ze hebben daar een nieuw licht ontstoken. Ze zijn langs een andere weg gegaan. Niet de weg van Herodes en van Rome, dat kan blijkbaar ook. Dat wordt hier even aangeduid. Maar het belangrijke voor ons is dat wij gaan zien wat ze hebben gevonden. Daar bij dat kind, wat ze hebben gebracht. Hoe ze in deze vorm van geschenken gebeden hebben uitgesproken. Teruggegeven hebben wat ze ontvangen hebben. Ze hebben veel meer teruggegeven dan wat ze hebben geschonken. Broeders en zusters, we hebben een ogenblik van deze dingen gesproken. Ik ga niet toepassen. Dat gaat, moet de geest doen. En dat kunt u in een eigen meditatie doen. Gaat, broeders en zusters, om de toekomst. De ontmoeting met het kind. De communicatie. De uitwisseling met het kind. Goud, wierook en mirre. Dan is er toekomst, dan is er een vernieuwing en worden wij oversteld door de gaven die we niet voor onszelf mogen houden, maar ook moeten uitdelen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu Psalm 33, vers 11. Psalm 33, vers 11.